Goedemorgen gemeente, ik mag u van harte welkom heten in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via de livestream of meeluistert, welkom. In de nieuwjaarsdienst hebben we iedereen al wat uitgebreid en gezegend nieuwjaar toegewenst. En op deze eerste zondag van het nieuwe jaar wensen we iedereen die niet in de gelegenheid was om de nieuwjaarsdienst te volgen, een gezegend nieuwjaar toe. De bloemen gaan deze morgen met een hartelijke groet van de gemeente naar broeder Piet Dingemansen. Wie de bloemen wil bezorgen, kan het adres vinden op het kaartje aan de bloemen. We zijn dankbaar dat we kunnen mededelen dat broeder Mario Herrera afgelopen vrijdag alweer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Dan de collectes. Ook vandaag is er weer de gelegenheid om te dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte voor het ouderenwerk en de collecte voor de kerk en de wijkkas. De zendingsbussen zijn voor het lokale evangelisatiewerk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van deze dienst worden opnamen gemaakt voor de livestream. Dan heb ik nog een mededeling van de catechisatie. Vanwege de lockdown zal ook de nieuwjaarsreceptie voor de catechisanten morgen niet doorgaan. Jullie ontvangen morgen een videoboodschap via WhatsApp. We starten weer met de catechisaties in de week van 18 januari. Dus niet al volgende week. Vanmiddag is er opnieuw een dienst om 16:45 in de Grote Kerk, die ook weer te volgen is via ons YouTube-kanaal. De voorganger is dan dominee Krol uit Geldermalsen. Ten slotte vraagt de kostenweer hulp bij het schoonmaken van de zitplaatsen. Wie wil zich daarvoor beschikbaar stellen? Kijk, ik zie voldoende handen, dank u wel. Dan willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146, de verzen 1 en 8. Iedereen een heel gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Weerklank lied 454, de coupletten 1 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. Weerklank 454, de coupletten 1 en 5. Ook vanmorgen naar de goede geboden die God ons gegeven heeft. En de samenvatting die Jezus gaf van de wet van God. En daarna zingen we uit de 86e psalm, het 6e couplet. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het 6e couplet. Nadat we geluisterd hebben, gehoord hebben naar de wet van God. Toen sprak God. En ook vanmorgen hier in Gorinchem klinken al deze woorden nog steeds. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus, die de goede geboden van God vervuld heeft, gaf ons het woord van de liefde als de samenvatting van de wet. Toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen gebod groter dan deze. Amen. Zullen wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Laten wij bidden. Heere trouw en almachtige God en Vader in de hemel. Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. We zongen ervan. Uw liefde, die zo rijk en groot is. En zo diep ging en gaat. Wij danken u dat we in uw liefde gevangen mogen zijn. Dat ons oog op u gevestigd mag zijn. Omdat u zich laat zien. Wij loven en danken en prijzen uw grote naam ook. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar dat begonnen is. Ligt uw woord open. Omdat u een God bent die uw hart opent, keer op keer. Wij prijzen u. En wij loven u, Heere. Mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. En zo mag door de klank van de muziek, door de woorden die we zingen, hardop of in stilte, u de lof ontvangen. En wij danken u, Heere, dat we u mogen loven en prijzen. Ook in het midden van de gemeente, hier in deze prachtige kerk, samen met hen verbonden, met de velen die thuis of elders meeluisteren. In een moment van stilte, al krijgen we het misschien thuis amper stil. Heren, we danken u dat u een God bent die zelfs door het rumoer van de tijd heen en woorden van mensen hoort en zelfs onze gedachten kent en peilt. Zelfs als we geen woorden hebben om naar u op te zenden, bent u toch een God die luistert. En wij danken u dat u deelt van uw overvloed, dat u deelt van de rijkdom van uw evangelie. En zo komen wij tot u, met elkaar verbonden, via de livestream. Met zoveel kerken in ons land waar online uitgezonden wordt. Geef, Heere, dat het evangelie van het levend water stroomt. Dat uw goedheid stroomt tot op de plaatsen waar we wonen, waar we thuis zijn. En het verlangen mag wekken naar het eeuwig thuis dat u ons voorhoudt. Heere, wij komen tot u in ons gebed. En wij bidden om vergeving van wat niet is en was tot uw eer. Wij bidden u, als we zo vaak water bij de wijn doen, vergeef het ons, zodat de wijn van het leven, de smaak van het leven, gereinigd wordt tot eer van uw grote naam. Heere, zo bidden wij om een gezegende dienst. Open uw woord, open ons hart, open ons leven, dwars door een overbekende geschiedenis wellicht heen. Misschien zelfs zonder nieuwe dingen te horen, toch het rijke evangelie mag klinken. Dat bidden we voor jong en oud. Geef ons zo een gezegende dienst. Heilige Geest, wees merkbaar aanwezig, waar we ook zijn. En hoor ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen één gedeelte uit de Bijbel, uit Johannes, het tweede hoofdstuk. En daarvan de eerste 12 verzen. Eén schriftlezing uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 12. Dit gedeelte, dan de eerste 11 verzen, de bruiloft in Cana, vormt ook de tekst voor de verkondiging van vanmorgen. Johannes 2, vanaf het eerste vers, en in Johannes 1 zien we dan de aankondiging van de geboorte en de eerste discipelen die Jezus volgen. Ook een aantal discipelen die eerst Johannes de Doper volgden, de voorloper van Jezus, en die dan met Jezus meegaan met goedkeuring van Johannes. En dan volgt in hoofdstuk 2 de bruiloft in Cana. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, wist hij niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: iedereen zet de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Daarbij. Inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 65, de coupletten 8 en 9. Psalm 65, deze coupletten zingen over de overvloed en de rijkdom, de goedheid van God. Psalm 65, de coupletten 8 en 9. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Weerklank lied 211 en daarvan alle drie de coupletten. Weerklank 211, de coupletten 1, 2 en 3. Na het amen van de verkondiging dan tijdens het naspel na dat lied krijgt u de gelegenheid uw gave te geven in de QR-code die bij u thuis op het scherm verschijnt, van harte bij u en bij jou aanbevolen. Tekstwoorden voor de verkondiging van vanmorgen vinden we in Johannes 2, de eerste 11 versen, de bruiloft te Kana. En ik heb als thema boven de preek gezet, lest best, lest best. Geroepen gemeente van Jezus Christus, wat zal Andreas gedacht hebben? Wat zal Andreas gedacht hebben toen hij op de bruiloft in Kana kwam? Stel je eens voor. Andreas. Het zal voor hem een cultuurschok geweest zijn. Zo anders dan hij gewend was, want Andreas, Andreas is de broer van Petrus. Andreas was leerling van Johannes de Doper. Kunt u in hoofdstuk 1 lezen. Leerling van Johannes de Doper. Dus hij had een hele goede, maar ook een hele strenge leermeester. Johannes de Doper, die door Jezus zelf in het Matthäus-evangelie de grootste onder de profeten wordt genoemd. Andreas had echt een hele goede leermeester. Maar met instemming van Johannes was hij toch Jezus gaan volgen. Toen Jezus voorbij kwam, toen was hij Jezus nagevolgd. En was hij gewisseld van leermeester, om het zo te zeggen. Johannes de Doper, niet de eerste de beste, maar in dit geval de laatste voor de Messias, de laatste de beste, de grootste. Andreas was dus vanuit de woestijn, vanuit een leermeester met een kameelharen jas die sprinkhanen at, in de ruigheid van het bestaan van Johannes, die hele scherpe woorden zei. Johannes had het over bekering en Johannes zei, de bijl ligt al reeds bij de wortel, bekeer je. En met zijn kameelharen mantel veegde hij zijn hoorders bij tijd en wijle de pan uit. Soberheid, oproep tot bekering, ellende, oordeelsprofetie, dat was Johannes de Doper. En hij had gezegd, na mij komt er iemand bij wie ik niet in de schaduw kan staan. En toen kwam Jezus. En Johannes wees hem aan. En Andreas volgde Jezus. En het eerste dat we lezen, is dat Jezus naar een bruiloft gaat. Een groot feest in het dorp, waar de trouw en de liefde gevierd werd. Samen met alle mensen die erbij waren. Feest en overvloed. De sprinkhanen zijn ingeruild voor lekker eten. En wijn die rijk vloeit. Misschien wel rijker dan de bruid en de bruidegom bedacht hadden. Zal Andreas het vreemd gevonden hebben? Zal Andreas gedacht hebben, is dit nou Jezus? Is dit nou de man waarvan Johannes zei, na mij komt hij die groter is dan ik? Misschien viel Jezus wel een beetje tegen. Of verbaasde het hem? Vond hij het vreemd? Dat Jezus je kan verbazen. Misschien hebben we dat vandaag ook nog wel. Dat Jezus je tegenvalt. Vinden we dan wel lastig om te zeggen. Maar misschien denkt u het wel eens. Dat Jezus je tegenvalt. Je bent hem gaan volgen. En je dacht, nu heb ik Jezus gevonden. Hij heeft mij gevonden. En je volgt hem. Maar dan gaat hij wegen die je niet verwacht. Soms ten positieve, maar meestal vallen de wegen die zwaar zijn veel meer op. Misschien denk je wel, toen we vanmorgen Johannes 2 lazen. Het is allemaal wel mooi dit. En fijn, een bekend verhaal. Hè, die bruiloft te Kana. En ja, de kinderen horen het op school. Overbekend verhaal. Maar met respect gesproken, is dit nou het eerste wonderteken dat Jezus moet doen hier op deze aarde? Jezus die uit de hemel neergedaald is naar de aarde om deze wereld te verlossen van ellende, zonde en schuld. En dan het eerste teken dat hij doet, is dat de wijn op is, zorgen voor nieuwe. Er waren zoveel zaken die Jezus als eerste kon doen, een soort statement maken. Genezen van een zieke, het herstellen van een gebroken relatie, het geven van eten aan armen, een bedelaar langs de kant van de weg die hij uit het isolement haalt, of een zichtbaar teken dat de schuld van de mensheid aan de kaak stelt en zegt, kijk, zie, let op. Het eerste wonderteken dat Jezus doet is het redden van een bruiloft, is het redden van het gezicht van de bruid en de bruidegom die te weinig wijn hebben ingekocht. Of het redden van het feest omdat er meer gedronken is dan gedacht. Het eerste teken is niet heel nuttig als je het zo ziet. En toch is dat eerste teken dat Jezus doet een teken vol van hoop. En vol van heerlijkheid. En vol van toekomst. Het teken van overvloed. Zo moeten we het teken in Kana zien. Het teken van de overvloed. Het water dat verandert in wijn. En Jezus zegt dan niet, nou ja, weet je, er staan daar een paar vaten, vul er eentje, en daar maak ik dan wel wijn van. Nee, 6. 6 vaten. Als je omrekent, en je rekent een beetje krap, dan kom je op 480 liter wijn. En als je een beetje ruim rekent, kom je op 720 liter wijn. Het was ook niet een beetje. 6 vaten. Overvloed. Dat zijn alle tekenen. Misschien dat u zo Johannes Evangelie nog eens een keer doorleest. Deze week of de komende periode, zo net na kerst. Er staan een aantal tekenen genoemd in het Johannes Evangelie. Niet heel veel. Maar alle tekenen die Jezus in het Johannes Evangelie doet, zijn tekenen van overvloed. Als Jezus het brood vermenigvuldigt, is er nog ruim over. En als Jezus het tweede teken gaat doen, in hoofdstuk 4, dan geneest hij een knecht. Dan doet hij dat op afstand. Dan gaat hij niet heen, legt hij niet zijn hand op die jongen. Nee, van afstand. Het is een soort afstandsgenezing. En in hoofdstuk 5, als Jezus een verlamde man geneest, dan staat erbij, en hij was 38 jaar... 38 jaar verlamd. Helemaal vergroeid geraakt. En als Jezus Lazarus uit de dood terugroept, nog zo'n teken in het Johannes Evangelie, dan staat erbij dat de mensen zeggen, dat kan niet, want het is de vierde dag. Lazarus is dus al heel lang gestorven. Als Jezus wonderen doet, is het altijd overvloed en is het ruim. En is het bijzonder. Het blijft een wonder. Maar de omstandigheden die maken het wonder als het ware nog groter. Overvloed als de hemel en de aarde elkaar raken. En soms denk ik wel eens, en misschien geldt het bij u of bij jou anders, maar als we denken aan de dienst aan God, dan denk je voor dat je het weet zo vaak in termen van bekrompenheid. Van dit kan niet, en dat kan niet, en dat mag niet, en nou ja, overvloed. Misschien moeten we ook zoiets meer over God spreken. Over niet wat allemaal niet. Maar wat allemaal wel. De tekenen die Johannes schrijft. Hij noemt het hier het eerste teken, het hoofdstuk 4 het tweede teken. En daarna noemt Johannes het niet meer. Maar alle tekenen zijn zo heenwijzers naar het koninkrijk van God dat komt. Ze wijzen op Gods heerlijkheid en zijn overvloed. De tekenen van Jezus, ze zijn in het Johannes-evangelie als van die bordjes die je hebt staan langs een fietsroute of wandelroute. En deze coronatijd wandelen we meer. Misschien volg je dan wel eens van die wandelroutes. Dan staat er natuurlijk niet op elk kruispunt zo'n paaltje. Alleen op de belangrijke momenten. Maar we weten als je een wandelroute volgt en er staat op een kruispunt geen paaltje, dan moet je rechtdoor. Zo zijn de tekenen van Jezus. Ze staan er niet altijd. Maar als je op zijn spoor bent gegaan en je komt op een kruispunt, dan moet je rechtdoor over de weg die hij je wijst. De bruiloft te Kana. Voor velen zei ik net al een overbekend verhaal, denk ik. Wat moet je daar nog voor nieuws uitpersen? Wat moet ik voor nieuws brengen in de verkondiging van Gods woord? Misschien maar gewoon Bijbel lezen. Misschien verkondig ik vandaag niks nieuws. En toch hoop ik dat door de verkondiging heen u het goede nieuws hoort. Johannes 2. En de moeder van Jezus was daar. Laten we beginnen met Maria. Waarbij het opvalt dat in het hele Johannes-evangelie Maria niet genoemd wordt. Als we alleen het Johannes-evangelie hadden gehad, hadden we geen idee hoe de moeder van Jezus zou heten. Andere evangelieën vertellen dat wel, maar Johannes niet. Johannes heeft het steeds over de moeder van Jezus. Haar naam staat er niet. Ze is ook op het feest en ze gaat naar Jezus toe en ze zegt, Jezus, de wijn is op. Er staat dus niet dat ze vraagt om een wonder. Ze zegt niet, Jezus, zorg jij eens even dat er wijn komt. Of Jezus, doe jij eens even dit. En nee, ze zegt, de wijn is op. Het is een mededeling. Ze vult het niet in, maar ze zegt wat er aan de hand is. Misschien is dat ook wel bidden tot God. Dat is trouwens wel een kunst. Want hoe vaak zeg ik tegen God, als ik bid tot hem, dat ik hem ook vast de oplossing geef. Doet u dit? Of wilt u dit doen? En dan, als het ware God al wegwijzen, van nou, dit zou dan ook de oplossingsrichting zijn. Terwijl God ook soms hele andere wegen gaat, die we niet begrijpen, maar ons vaak wel op een betere plek brengen. Ze vraagt niet om een wonder. Maar toch begrijpt Jezus wel wat ze bedoelt. Jezus begrijpt heus wel wat ze bedoelt met deze opmerking. Maar Jezus kijkt haar aan en hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Ja, dat... Altijd als ik dat zinnetje lees, dan denk ik, nou, wel heel stevig. Vrouw. Als ik tegen mijn moeder zou zeggen, vrouw, wat heb ik met u van doen? Dan denk ik dat ze niet blij kijkt. En toch in de Griekse tekst is het iets minder afstandelijk dan hoe het bij ons klinkt. En misschien ook wel iets minder afstandelijk dan hoe ik het net voorlas uit de Bijbel. Het is een bepaalde hiërarchie, een bepaalde afstand die Jezus schept, zeker. Maar het is niet onbeleefd, deze aanspreekvorm. Het is ook belangrijker wat erachter staat. Mijn uur is nog niet gekomen. Dat is in het Johannes-evangelie steeds weer zo'n bordje langs de weg. Mijn uur is nog niet gekomen. Het uur van Jezus met een hoofdletter. Een bordje in het Johannes-evangelie waar je op moet letten. Let op, als Jezus het heeft over het uur of over een tijd, dan wordt er iets speciaals mee bedoeld. Want in Johannes 13 staat bijvoorbeeld, en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, toen was het tijd. Hier nog niet. Het is nog te vroeg. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Het gaat om het grote uur, u, de verheerlijking door het gezichtsverlies van het kruis zijn. En juist op dat moment,
als Jezus gekruisigd wordt aan het einde van het Johannesevangelie, dan komt opnieuw Maria op het toneel. Twee keer in het Johannesevangelie hier. En dan een hele tijd hoor je helemaal niets over Maria of over de moeder van Jezus. En dan aan het einde van het evangelie, aan het kruis, komt ze nog een keer. En weet u wat Jezus dan tegen haar zegt? Dan zegt Jezus: vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie je moeder. Jezus spreekt haar twee keer aan met het woord vrouw. Terwijl die tweede betekenis voelt het natuurlijk veel warmer als hij de zorg voor zijn moeder heeft. Maar hij spreekt ze weer op deze manier aan. Woorden vanaf het kruis. Vrouw, wat heb ik met u van doen? Dat zijn geen woorden vanuit de hoogte waar Jezus zo'n beetje neerkijkt op zijn moeder. Ah, wat heb ik met jou te maken? Nou, Jezus heeft alles met haar te maken. En vanaf de verhoging van het kruis geeft hij haar de zorg. Het Johannes evangelie is een prachtig mooi evangelie. Dat vraagt om heel aandachtig lezen. Want voordat je het weet ben je zomaar zo'n bordje langs de kant van de weg voorbij. Zoeken naar de tekenen die wijzen naar het grote feest, naar het uur u. En tegelijkertijd oog hebben voor het moment nu. Dat is het hele evangelie. Het is niet alleen toekomst en morgen, maar het is ook vandaag. Jezus wijst heen naar het moment van zijn wederkomst en zijn heerlijkheid. En tegelijkertijd is hij op het feest in Kana aanwezig en redt hij het feest. Redt hij het gezicht van de bruid en de bruidegom. Het vraagt om open ogen. Maar dat is het hele leven. Het hele leven van een christen. Opletten op de dingen die je om je heen ziet gebeuren. En er oog voor hebben. Er oog voor krijgen. Want het is niet vanzelfsprekend dat je het ziet. Kijk maar naar hier op dit feest. Met al die gasten die er waren. Hoe bekend deze bruiloft in Kana ook geworden is. De mensen die op de bruiloft aanwezig waren. Ze hebben er niets van gezien. Ja, natuurlijk, ze zagen dat er weer wijn was. Maar ze hebben niet gezien waar het om ging. Ze stonden er met hun neus bovenop. Maar ze hadden het niet door. De ceremoniemeester, hij proeft de wijn. Hij kijkt een beetje verbaasd. Hij denkt, wie doet dat nou weer? Wie bewaart nou het beste voor het laatst? En terwijl hij het dus proeft, terwijl hij het wonder van Jezus proeft, zegt zijn verstand: oh, ze hebben de wijn omgedraaid. Is niet heel handig. Meestal doe je het andersom. Als mensen een beetje aangeschoten zijn, proeven ze toch het verschil niet meer. Ziet u het? Hij drinkt het gewoon. En het is onder zijn neus als het ware gebeurd. Maar hij heeft het niet door. Want zijn verstand zit hem in de weg. Die zegt, ja, hebben ze natuurlijk zo gedaan of zus of... Dat je gelijk allerlei gedachten hebt bij wat er gebeurt. En dat je precies invult hoe het volgens jou zou moeten gaan en hoe het volgens jou is. Maar de ruimte voor het wonder, zeker in onze tijd, de ruimte voor het wonder gaat eruit. En we zeggen, ja, we zien nooit een wonder gebeuren. Nee, dat was in Kana ook niet. Maar het gebeurde onder hun neus. Johannes schrijft en zijn discipelen geloofden in hem. Jezus blijft hier op dit feest buiten de schijnwerpers. Het is ook niet zo dat Jezus zegt, hè, als dan geproefd wordt en er weer wijn is, dat Jezus midden gaat staan en zegt, dat heb ik gedaan. Jezus laat het nog gaan ook. Laat zelfs die gedachte van die ceremoniemeester gaan. Die zegt, oh, ze bewaren het beste voor het laatst. Jezus eist niet op. Jezus staat niet in de schijnwerpers. Maar blijft zo achter, op de achtergrond. Maar hij redt wel het feest. Het eerste teken. En zijn discipelen geloofden in hem. Het wonder zien. En niet geloven. De overvloed. Ik zei net, misschien denkt u wel, ja, het had toch iets nuttiger gekund. Nou, als je in het Oude Testament leest, dan kom je een aantal profetieën tegen, Jesaja en Jeremia en Hosea. En daar staan profetieën, als de heerlijkheid over Israël weer zal komen, dan zal de wijn rijkelijk vloeien. Het eerste teken dat Jezus doet is de vervulling van de profetie uit het Oude Testament van de heerlijkheid van Israël. En dit is als het ware een teken, let op, het gaat weer komen. De heerlijkheid is dichtbij. Dus misschien als u denkt, kon het niet wat nuttiger? Kon het niet wat nuttiger door iemand te helpen in grote nood? Kan het niet wat nuttiger dat Jezus een wonder doet, dat die hele crisis voorbij is? Ja, dat zou wel geweldig zijn trouwens. Dat het allemaal weg is. Maar misschien hebben wij allerlei gedachten hoe het dan weer komt. Ja, misschien klopte het dan toch allemaal niet. En we vullen dat zo snel in. Als we denken, kan Jezus niet een groter wonder doen, dan doen we tekort aan de heerlijkheid van God. Want is God? Dat is een eerlijke, oprechte vraag. Die ik ook aan mezelf stel. Dat spreken, zo kan je zelf vragen stellen. Maar is God pas een echte God als hij ons helpt in nood? Als God tekenen doet die wij nuttig vinden? Of mag God in zijn soevereiniteit nog delen van zijn koninkrijk dat komt? Zo vaak hoor je om je heen, ja, als God bestaat, hè, en als God nou liefde is, dan kan dit toch allemaal niet gebeuren. Dan zou die hier toch ingrijpen en daar toch ingrijpen. Maar wie zegt mij hoe vaak God ingrijpt vandaag de dag? Net zoals hier in Kana, dat niemand het ziet. En dat God ook niet naar voren stapt en zegt, hallo, dat heb ik gedaan. Maar dat u het laat gaan. Met al onze gedachten over hoe de wereld in elkaar zit. En hoe wij denken dat God zou moeten doen. Jezus verandert. Jezus verandert het water in wijn. Als een teken. Zo moeten we hier de bruiloft zien waar Jezus de gast is. Maar buiten de schijnwerpers toch de ceremoniemeester is. Water wordt wijn. De verandering van het gewone naar het bijzondere. Het teken van het tekort naar de overvloed. En je kunt ze zomaar missen. Het kan zomaar aan je voorbij gaan, al die wonderen die Jezus doet. Misschien vandaag nog wel. Wie zal het zeggen? Je staat er met je neus bovenop. Je kijkt als het ware in het glas. Je proeft het. En toch heb je het niet door. Dat is wat hier in Cana gebeurt. En zonder te beseffen wat die ceremoniemeester zegt, preekt hij evangelie. Want hij zegt, wie bewaart nou het beste voor het laatst? Ja, dat is evangelie. Het beste komt nog. Er is inderdaad iemand die het beste voor het laatst bewaart. Save the best for last. Het beste voor het laatst bewaren. Dat is wat Jezus deed. Hij bewaarde zijn leven. En hij gaf het op het laatst. Op de plaats waar Jezus zijn gezicht verloor. Waar Jezus zijn aanzien verloor. Waar Jezus zijn glans verloor. Daar aan het kruis. Daar schonk God hem het vernieuwde leven. Een verheerlijk lichaam. God bewaart het beste voor het laatst. Het beste komt nog. Last best. En tegelijkertijd betekent dat niet dat vandaag niet meetelt. Het is niet de verkondiging van de kerk. Ah, het komt allemaal nog wel. En de toekomst. Dat is waar. Maar vandaag doet er ook toe. En daarom ben ik zo dankbaar dat dit het eerste teken van God is. Dat hij iets laat zien van de heerlijkheid van de toekomst die wacht. Maar dat wel in het heden. In Kana doet, hij redt het feest. het gewone leven, zoals wij dat dan noemen. En wat gewoon is, dat weet ik ook allemaal niet precies. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het hele gewone leven doet ertoe bij God. God zegt niet, zing het 80 jaar uit hier op deze aarde. En dan, als je bij mij komt, als je mij gelooft, dan is het mooi. En dat is waar. Maar God wil ook vandaag ingrijpen in het leven. Proef het. Zie het. Want zo vaak heb je het niet door. Want dat is en blijft de spanning van geloven. Omdat Jezus er toen, maar ook omdat Jezus vandaag niet elk feest redt. Omdat ook vandaag de dag de wijn op is. Omdat ook vandaag er bruiloften zijn, er huwelijken zijn die mislukken. Soms na heel veel jaren mislukken ze. Met alle pijnlijke gevolgen van dien. Omdat er ook vandaag mensen zijn die vergroeid raken. En omdat er ook vandaag mensen zijn die sterven en niet teruggeroepen worden. Omdat we ook vandaag de broosheid van het leven ervaren. De gebrokenheid. En dat je in je gebed tegen Jezus zegt, Jezus, de wijn is op. Jezus, de trouw is op. Jezus, mijn levenskracht is op. Mijn dromen zijn op. Mijn geloof is op. De hoop is op. En de liefde is op. En dat Jezus dan tegen je zegt, man, vrouw, wat heb ik met u van doen? Zo kan het soms voelen. Zo kan het soms op je afkomen. Dat je zo graag wilt dat Jezus ingrijpt. En dat je Jezus als het ware bij zijn jas pakt en aan zijn jas trekt. Help me. Maar zijn uur is nog niet gekomen. Het uur van de wederkomst. En dat kan tot hele heftige teleurstelling leiden. En tot aanvechting. En ook onder u zijn er vast die het zullen herkennen. Kijk naar Maria. Naamloos als ze is in het evangelie. De moeder van Jezus. De bruiloft in Cana. De bruiloft in Cana was voor Maria een levensles. Een oefening in vertrouwen hier. Midden in het leven. Voor als ze straks aan het kruis van Golgotha staat. En iedereen Jezus de rug heeft toegekeerd. Slechts een handjevol. Als iedereen over haar kind zegt, als jij nou Gods zoon bent, hè, als je nou echt God bent, kom dan van de kruis af en red jezelf en doe ons er gelijk bij. Dan pas ben je een echte God. Maar nu ben je een prutsgod. Dat staat allemaal niet in het evangelie, maar u snapt ook wat ik bedoel. Dat mensen een compleet verkeerd beeld van Jezus hebben. Als God echt bestaat, als God echt liefde is, dan... Zo stond ze aan het kruis, als jij nou echt God bent, hè? De hoon en de spot kan soms zo door je heen gaan. Dat je het ook amper nog durft en kunt te geloven dat Jezus je redt. En weet je wat Maria dan zegt? Zulke machtige woorden. Wat hij ook zegt. Doe het. Ze houdt vol. Vrouw, wat heb ik met u van doen? Let op, wat hij straks ook gaat zeggen, doe het. Dat is vertrouwen. Die levenshouding, al kan je ontzettend teleurgesteld raken in het leven. Al kan je ontzettend teleurgesteld raken in de mensen om je heen, in de kerk waarin je zit. Al kan je ontzettend teleurgesteld raken in de God die je dient. Zegt Maria, Doe wat hij zegt. En doe het met vreugde. Zelfs als Jezus je vraagt. Zelfs als Jezus je iets vraagt waarvan je denkt, ja, wat gaat dat nou voor verschil maken? Wat gaat het nou voor verschil maken als we die 6 watervaten die daar staan met water vullen? De wijn is op, Jezus. Wat hij ook zegt, doe het. En ze doen het. En ze vullen die 6 watervaten. En niet een klein beetje, zo van, nou ja, daar heb ik wat gedaan. Maar tot aan de rand staat er. Overvol. En vervolgens moeten ze dan dat water eruit scheppen. Het woord scheppen heeft een bijzondere betekenis in het Grieks. Want het woord scheppen betekent water scheppen bij levend water, bij een bron. Terwijl het zit hier in een vat. Dus je moet stilstaand water wordt geschept alsof het levend water is. Prachtig. En ze doen het en ze gaan ermee naar de ceremoniemeester. En het wonder gebeurt. En wonderlijk is, Johannes schrijft er amper wat over. Alsof het heel gewoon is dat water in wijn verandert. Doe wat hij zegt. Zelfs als het iets is waarvan je denkt, dat gaat geen verschil maken. En het wonder gebeurt. En niemand begrijpt er wat van. De ceremoniemeester niet, de bruidegom niet, de bruid niet, de mensen niet. Maar de discipelen geloven het, staat er. Hetzelfde gebeuren en allemaal verschillende reacties. Het zijn net mensen. We moeten wel de tekenen willen zien. Zelfs als je denkt, wat gaat het voor nut hebben? Het is water naar de zee dragen. Wat hij ook zegt, doe het. Wij leven in een tijd waarin heel veel mensen allerlei voorwaarden stellen. Ja, ik wil wel wat voor de kerk doen. Of ik wil wel wat voor Jezus doen. Maar dan moet het wel passen bij mijn talenten. Of je moet er talent voor hebben. Je moet er het nut voor inzien. Het moet effect hebben. Het moet rendabel zijn. Soms kijk je naar de aantallen mensen die verbonden zijn. Soms word je heel dankbaar. Maar soms komt het gevoel bij je boven. Waar doen we het voor? Doe wat hij zegt. En misschien heeft de kerk vandaag de tijd wat meer waterdragers nodig. En misschien past dat helemaal niet bij uw talent. Maar hebben we te weinig waterdragers, waardoor Jezus van het water dat wij vullen geen wijn kan maken? Dat we ons te groot voelen. Ja, moet ik dat nou doen? Anderen hebben toch... Ik heb andere talenten. En u hoort mij vandaag niet zeggen dat we in de kerk niet naar talenten moeten kijken. Zeker, we moeten elkaars talenten gebruiken. Ik moet er niet aan denken dat ik met mijn muzikaal talent vandaag de gemeentezang zou moeten begeleiden. En ik denk dat u er ook niet aan moet denken. Doe wat hij zegt. En misschien in het komend jaar dat je ergens voor gevraagd wordt. Denk, ja, een beetje simpel werk. Ja, weet je wat simpel werk was? Water in die watervaten doen. En daarmee liet Jezus het eerste teken zien van het koninkrijk van God. Overvloed. Omdat de bediende het vullen tot aan de rand. En natuurlijk is het wonder nodig, want het blijft maar water. En als Jezus niks doet, dan blijft het water. Maar Jezus wil het in de handen nemen. En al het water, dat dragen we niet naar de zee, maar dat dragen we aan Jezus. Zodat hij er wijn van maakt. Hemelse wijn. En daarvan durven delen. En daarvan willen drinken. Hoeveel mensen tanken zich vandaag de dag vol met van die goedkope bocht. Dat amper naar de wijn smaakt zoals Jezus het bedoeld heeft. Die goedkope bocht. Die altijd kort door de bocht gaat. Die rekening houdt met jezelf. Maar amper met anderen. Die goedkope bocht. Die we liever drinken. Die zegt, ja, wat gaat die ander mij aan? Vandaag is mijn dag. Ik moet genieten van het leven, ik moet dit, ik moet dat, ik moet heel veel. En Maria zegt, doe wat hij zegt. Drink niet alleen maar van die wijn waar je steeds meer dorst van krijgt. Waar je steeds meer van moet drinken, want je krijgt er steeds meer dorst voor, meer dorst van. En je weet het, je trekt weer een château, een mal de kraan open, die een beetje smaakt naar kater. En toch drink je hem. Hoe komt het toch? Jezus zegt, drink van de wijn die ik deel in overvloed. Lest best. Omdat het beste als laatste komt. Maar ook omdat de wijn die Jezus je geeft, het beste je dorst lest. Je dorst lest naar hoop, naar liefde, naar geloof. Geen goedkope rommel, maar gratis genadewijn. Dat lest best. Daar wijst tenslotte de bruiloft te Kana al vanaf het allereerste begin naartoe. Naar de grote bruiloft die komt. Naar de bruiloft van het lam. Naar de koning van het leven. En Johannes, hij hint er op een hele subtiele manier naar in vers 1. Als hij begint. En op de derde dag. En natuurlijk, het was de derde dag. Het was gewoon een tijdsaanduiding. En toch, als je leest in de Bijbel en op de derde dag, dan kom ik aan het einde van het Johannes-evangelie dat nog een keer tegen. Op de derde dag. Als Jezus uur gekomen is. Want de derde dag is de dag van de opstanding. Is de dag van het leven. Is de dag van de overvloed. Is de dag van de heerlijkheid. Op de derde dag, Johannes begint er al mee en hij zet een driedubbele streep eronder. Dat in alle zichtbare en alle onzichtbare tekenen die we vandaag de dag zien of niet zien, dat lest best is. Amen. Thank you.
Zullen wij God danken met en voor elkaar bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor uw zegeningen. En wij danken u voor de tekenen die langs onze levensweg staan. De tekenen die u neerzet, zoals u ook deed in het Johannesevangelie. De tekenen die er misschien veel meer staan dan ons oog ze zien. Tekenen waar we veel meer van kunnen proeven, zonder dat we de smaak ervan herkennen. En tegelijkertijd leven we in een wereld in gebrokenheid. En leggen we ook dat voor u neer. In de wetenschap, Heere, dat het uur van uw wederkomst nog niet aangebroken is. En soms kan het voelen alsof u ons op afstand houdt. Zoals u tegen Maria zei, wat heb ik met u te maken? En tegelijkertijd weten en geloven we dat in het evangelie u zo dichtbij gekomen bent, dat u alles met ons te maken wilt hebben. Maar leven we ook in een tijd waarin we niet gered worden uit de nood waarin we kunnen zitten? En tegelijkertijd schetst uw evangelie ons het toekomstbeeld dat wacht, waarvan de tekenen overduidelijk zijn en misschien wel zo alledaags dat we ze niet eens meer zien. Open onze ogen ervoor en prikkel onze smaak om het goede van het koninkrijk te proeven. En zo danken wij u voor ons dagelijks brood. Danken wij u voor al uw goede gaven. En wij loven en prijzen uw naam. Heere, dank voor uw woord dat ook vandaag uitgaat. Op tal van plaatsen. Uw woord dat ons wil aansporen en ook bemoedigen. Dank u, Heere, dat u het water dat we vaak dragen, dat u er wijn van wilt maken. Dat u het gebruiken wilt. Dat u niet van lege vaten gevulde wijnvaten maakte, maar dat u het water wilde gebruiken dat er ingedaan werd. Geef dat we, als we ons zo waterdrager voelen, in het ambt, of als christen, of welke taak we in de kerk ook hebben, dat we het mogen vullen tot aan de rand, in de verwachting dat u er wijn van maakt. Wijn die heen wijst naar uw koninkrijk en de overvloed die daarbij hoort. Heren, we bidden voor de gemeente. Zegen ook haar. Maar volg haar. Ambtsdragers. Het werk dat hier gedaan wordt in deze plaats, al zoveel jaren, we danken u ervoor en we bidden om uw zegen over al ons watergedrag. Heren, we komen tot u. Dank u voor de amuse van het Messiaanse Rijk. En vernieuw ons leven, Heilige Geest, zodat we durven en willen leven in de overvloed en er oog voor hebben. En niet alleen maar in het tekort. Er niet in blijven hangen. Maar vernieuwd willen worden. Geef ons in deze tijd waarin de geur en de smaak misschien wel verdwenen is, en juist ook van uw koninkrijk, dat we het weer terugkrijgen. En ervan delen met de mensen om ons heen in overvloed. Zo komen wij tot u en bidden we voor mensen in nood en zorg. Voor die huwelijken die kapot zijn of op breken staan of al gebroken zijn. Alleen ziet de buitenwereld het nog niet, maar weten we het al wel. Wij bidden voor al die teleurstelling die we in het leven kunnen ervaren in de ander. Misschien ook wel in u. Of in onszelf. Heren, we leggen het voor u neer. Want daar is het veilig en geborgen. Wij bidden voor de nood en de zorg. En tegelijkertijd danken we ook daarin met broeder Mario Herrera, die op Nieuwjaarsdag weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We danken u dat u hem weer veilig thuis gebracht heeft. En we bidden, wees hem nabij. We kunnen durven vertrouwen op
het lichaam. Want dat is geen eenvoudige opgave om weer te durven vertrouwen dat het hart doet wat het doen moet. Geef hem daarin de rust en de geborgenheid en de vreugde. Ook in het dienen dat hij mag. Misschien wel in een periode van rust moeten houden. Wees hem daarin goed en nabij, heren. We bidden voor hem samen met de mensen die hem lief zijn. En zo bidden we voor anderen van wie de namen niet genoemd worden. In de zorgen die er zijn. En juist ook in de zorgen zien we de regenboog van de hoop. In de regen die valt is er ook het licht van de zon. En zo wilt u ons bemoedigen. We bidden voor hen die het nodig hebben. We vaak een beetje op de achtergrond blijven staan. En toch, heren, u ziet een ieder. Wees ons zo de weg. Tot eer van uw grote naam. Dank voor alles wat u gaf. En neem weg wat niet was tot uw eer. Wij loven en danken u. Halleluja. Amen. Zingen wij nog ten slotte uit Psalm 36 en daarvan het tweede couplet. Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Een couplet dat zingt, dat eindigt, bij u wonen, Heer, is goed. Met spijs en drank in overvloed wil gij ons hart verblijden. Dat ook het gebed mag zijn tot God, dat hij het ook doet in ons leven. Psalm 36, het tweede couplet.
gemeente thuis en hier in de kerk. Verhef uw harten tot God en ontvang en draag de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.